onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart. Van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente van morgen willen we samen luisteren naar de geschiedenis dat Elisa met het leger is opgetrokken in de strijd tegen Moab en er geen water meer is en zij geroepen worden om geulen te graven die God gaat vervullen. Als een beeld ook dat wij ons in mogen zetten in het koninkrijk van God, juist vandaag met de opening van het winterwerk. En daarom willen we samen gaan zingen uit Psalm 84. Allereerst het verlangen naar Gods huis in het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel helpgenot, o Heer, er leger scharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het derde, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Ook al gaat het door het dal, het Moerbeidal, wordt hier genoemd, daar staan bomen, Moerbeibomen, en die hebben iets bijzonders. Want als het heel warm is, als de hete middagzon er is, dan gaan ze tranen. En daarom wordt ook wel een tranendal genoemd. Waar hier bezongen wordt, en wat doen ze dan? Dan stellen ze hem tot een bron, tot een fontein. En ik heb twee manieren uitleg, al die is de bron, is de Heere God. Maar ook dat ze in dat dal geulen graven, kuilen en putten die God door die regen laat vervullen, zodat we weer verder kunnen, verfrist door het water. En dat zingen we ook hier in Psalm 84. Psalm 84, het eerste en derde vers. We luisteren samen naar het woord van God en allereerst naar de 10 geboden die de Heere God ons gegeven heeft. En de samenvatting die Jezus daarvan ons leert. Daarna zingen we Psalm 119, vers 25. Denk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus antwoordde de schriftgeleerde die aan hem vroeg: Meester, wat nou het belangrijkste gebod, het eerste gebod van uw woord? En toen zei de Heer Jezus: het eerste van al de geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Samen verder het woord van God uit 2 Koningen, het derde hoofdstuk. We lezen het gedeelte in zijn geheel, omdat er eigenlijk niet in te knippen valt. 2 Koningen 3. In het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, met Joram, de zoon van Achab, koning over Israël en Samaria. En hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, maar niet zoals zijn vader en zoals zijn moeder. Want hij verwijderde de gewijde steen van de Baal die zijn vader gemaakt had. Alleen hield hij vast aan de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Mesha nu, de koning van Moab, was een veehouder en bracht aan de koning van Israël als schatting 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het gebeurde nadat Achab gestorven was, dat de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand kwam. En daarom verliet koning Joram in die tijd Samaria en monsterde heel Israël. Hij ging op weg en stuurde een boodschap naar Jozefat, de koning van Juda. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Hij zei, ik zal optrekken. Ik ben als u, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. En hij zei, langs welke weg zullen wij optrekken? Hij zei, langs de weg van de woestijn van Edom. En zo trokken de koning van Israël, de koning van Juda en de koning van Edom ten strijde. Toen zij 7 dagreizen en omtrekkende beweging gemaakt hadden, het leger en het vee dat hen volgde, was er geen water meer. Toen zei de koning van Israël, ach, dat de Heer nu toch deze 3 koningen geroepen heeft om hen in de hand van Moab te geven. Jozefat zei, is hier geen profeet van de Heer, door wie wij de Heer kunnen raadplegen? En toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en zei, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op de handen van Elia goot. Jozefat zei, het woord van de Heer is bij hem. En toen ging de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, hoe heb ik het nu met u? Ga naar de profeten van uw vader en naar de profeten van uw moeder. Maar de koning van Israël zei tegen hem, nee, want de Heer heeft deze 3 koningen geroepen om hen in de hand van Moab te geven. Elisa zei, zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening hield met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik u niet eens aankijken en u niet willen zien. Nu dan, breng een harfspeler bij mij. Maar toen de harfspeler ging spelen, gebeurde het dat de hand van de Heere over hem kwam en hij zei, zo zegt de Heere. Maak dit dal vol geulen. Want zo zegt de Heere, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. Maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken. U, uw vee en uw lastdieren. En dit is nog gering in de ogen van de Heere. Hij zal ook in Moab in uw hand geven. U zult alle versterkte sterke steden, alle uitnemende steden verslaan, alle goede bomen vellen, alle waterbronnen dichtstoppen, alle goede stukken land met hun stenen bederven. Het gebeurde de volgende morgen. Omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt, zie dat er water uit de richting van Edom kwam en dat het land vol water liep. En toen heel Moab hoorde dat de koning opgetrokken waren om tegen hen te strijden, werden alle die de gordel aanbinden en ouders samengeroepen en ze stonden opgesteld bij de grens. En toen ze 's morgens vroeg opstonden en de zon over het water opging, zagen de Moabieten dat water tegenover zich rood als bloed. En ze zeiden, dit is bloed. De koningen hebben elkaar vast en zeker met het zwaard omgebracht en elkaar verslagen. Nu dan, op naar de buit, Moabieten. Maar toen ze bij het leger van Israël kwamen, stonden de Israëlieten op en versloegen de Moabieten. En zij sloegen voor hen op de vlucht. Ja, zij drongen het land binnen en versloegen de Moabieten. De steden maakten zij met de grond gelijk. Ieder wierp zijn steen op alle goede stuk land en vulde die daarmee. Ook stopten zij alle waterbronnen dicht en de velden, alle goede bomen. Totdat alleen in Kir Hareset de stenen van de muur nog overbleven. En toen de slingeraars het omsingelden en aanvielen, zag de koning van Moab dat de strijd hem te sterk was. Hij nam 700 mannen bij zich, die het zwaard uittrokken om zich een weg te banen naar de koning van Edom, maar ze waren er niet toe in staat. En toen nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem als brandoffer op de muur. Dat bracht grote verbolgenheid teweeg in Israël, en daarom braken zij op bij hem vandaan en keerden terug naar hun land. Tot zover het woord van de Heere. Laten we samen bidden om zijn zegen. Laten we bidden. Heere almachtige God, op deze zondagmorgen brengt u ons samen, hier in uw huis. Of juist met ons verbonden via de techniek als wij meekijken of luisteren. Mogen wij u vanmorgen aanroepen en aanbidden vanwege uw grootheid en uw heerlijkheid. Vanwege uw liefde, die zo oneindig groot is. En dat mochten we ook bezingen. Met die psalmwoorden, die bekende psalmwoorden die onze jongens en meisjes zo kennen. Toen we zo even zongen voor de dienst dat u een God bent die hoort. En die ons leven vervult. Eis dan van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Alles wat u ontbreekt, schenk ik zo, gij het smeekt mild en overvloedig. Zo bent u God. En zo deelt u uit. Zo deelt u het leven uit. En zo is uw woord vol van uw liefde. Van het helgenot. Want wij mogen ontmoeten in die psalmwoorden waar we naar mogen verlangen. En misschien is dat ook wel de gestalte van ons hart. Laat het van ons allen zijn dat het verlangen naar u geboren is en wordt. Om bij u te zijn. Want dat is de hoogste plaats. De beste plaats. De heerlijkste plaats. Al gaan we dan door die gebaande wegen. Heere, die u gebaand hebt. Door het tranendal heen. Dan toch. Bent u onze bron. Wilt u onze moeite belonen. Met de regen. Milde regen. Die ons verfrist. Die ons verkwikt. Die ons zegen geeft. En Heere, wilt u dan ook zo met ons meegaan. Want door de eeuwen heen is in dat beeld ook van de regen iets gezien van uw Heilige Geest. Van die kracht. Van u. Dat u zelfs in ons wil wonen. En ons vol wil maken van uw liefde. Heer, daar zijn we ook verlegen om, juist ook vandaag, in deze dienst, in het teken ook van het opening winterwerk, als alles weer start of net gestart is. Heer, verlegen om uw zegen en om de zegen van uw geest, die als druppels op ons valt, ja, als een plasregen neervalt. En dat wij mogen putten uit u, de levende God, om zo gevoed te worden voor het leven. En Heer, wilt u daarvoor ook deze dienst gebruiken? Wilt u zo uw woorden zegenen aan onze harten en ons volmaken met uw woord. Opdat we leven mogen uit uw woord, het mogen belijden. Uw woord gaf aan mij vertroosting, geest en leven. Heer, wilt u dat waarmaken ook vanmorgen en ons doen zien op u de Heer Jezus Christus, die de grote vervulling is van het woord, het levensvlees geworden woord, het levende woord. Heere, wij bidden, wilt u zo met ons mee optrekken in deze dienst, ons zegenen, dat we zo de aandacht van u mogen ontvangen, help ons daarbij en geef een geopend hart en een geopend woord van u. Heere, dat bidden wij tot u, want wij hebben het niet op zak. En wij kunnen dat ook niet maken, bij onszelf niet, bij anderen niet. Wij zijn in alles van u afhankelijk en daarbij hebben we onszelf ook nog eens tegen. Ook dat moeten we voor u neerleggen op deze morgen. Dat wij wel willen delen al die zegeningen van u, maar niet altijd christen willen worden. Ons daartoe voor inzetten. Dat we die keuzes maken voor u en tegen andere dingen. Dat we de moeite soms ook moeite moeten doen. Maar Heer, u zegent dat toch. En daarom bidden we, maak ons hart dan nieuw, verlevendig het en delg uit al die overtredingen die ons daarin van, daar juist van afhouden. En die ons lam maken. En wilt u ons bewaren voor al het verkeerde. Heere, zo ziet alles op u. Wij leggen ons leven deze morgen in uw handen. Vervul ons, o God, en zegent u ons. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, enkele afkondigingen namens de kerk uit. Allereerst de diensten volgende week zondag. Hoop ik in de morgendienst voor u voor te gaan. In de avonddienst onze oud-predikant Dominee de Kruijf uit Rijssen. Collecte in deze dienst. De eerste is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Tweede voor de kerk. Van harte bij u en jou aanbevolen. Samen ook met de zendingsbussen en de steunpilaren. Dan nog enkele mededelingen. Aan de uitgang ontvangt u een folder van Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Omdat volgende week zondag Israël zondag is. We hopen daar ook in de bediening van het woord stil bij te staan. En de collecte van volgende week zondag is ook voor deze stichting bestemd. Vanavond na dienst de preekbespreking. Jongeren, van harte welkom bij de pastorie. Dan morgen starten de catechisaties weer. De uitnodiging ontvangen. 7:15 de eerste 3 klassen. En vervolgens 7:45 de tweede groep. En 8:30 gaat de beleidingscatechisatie van start. Wij bidden voor een rijk gezegende seizoen. Niet alleen voor de catechisaties, maar ook alle andere verenigingsleven. Wat we mogen doen met elkaar. Dan woensdag is de doopzitting met het oog op de doopdienst van 13 oktober. En dan aanstaande vrijdag komen we weer bij u langs. Wat betreft de bekende slaatjesactie. Vooral toekomstige geld zou de Heere willen wij leven. Wij geven onze gaaf voor het jeugdwerk in de kerk. En wij gaan samen zingen uit Psalm 66 het eerste. En 4e vers een lofprijzing op de grote wonderen van God. Juicht aarde, juicht met blijde galmen. De grote schepper van het heelal. Zing de eer van zijn naam met dankbare psalmen. Verhef zijn roem. Met lofgeschallen, loof, loof de Heer der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de stelste baan. En dan zien we ook weer de geschiedenis voor ons van Elisa bij het leger. Psalm 66, vers 1 en 4. Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar 2 Koningen 3. 4 punten vanmorgen, 4 stappen. Allereerst kijken we naar het gebrek, wat er aanwezig is in het leger. Vers 1 tot 15, zo samengevat. Dan de opdracht, vers 16, graaf geulen, met de belofte daarbij. Vervolgens zien we de vervulling in vers 20, dat die geulen helemaal volgaan. Ten slotte de toegift die Elisa al mocht voorspellen. Het is niet te gering voor God om geulen te vullen met water, maar daarbij ook de overwinning op de Moabieten. En dat wordt dan beschreven vanaf vers 21. Onder het thema aan het werk. Aan het werk. Het gebrek, het eerste. Het tweede, de opdracht. Het derde, de vervulling. En ten slotte het vierde, de toegift. Dat zal kort zijn. Geroepen gemeente van Christus. Jongens en meisjes, vandaag bijzondere aandacht voor de winterwerkperiode. Zo noemen we dat in de kerk. De tijd dat het weer donker wordt en wij 's avonds weer samenkomen in de hoeve of in de pastorie of op andere plaatsen. Waar we samen de Bijbel open doen. Van de week weer de clubs die weer gaan starten. De catechisatie zo even genoemd. En dat markeren we even aan het begin van het zo, eind september markeren we dat. Niet zomaar. Maar om iets te laten zien van, wij zijn met elkaar gemeente, dat bleek ook gisteren, waar we elkaar in alle gezelligheid mochten ontmoeten in de hoeve, met de speurtocht en het eten. Waar we op andere manieren elkaar kunnen spreken. Maar juist ook vanmorgen in deze dienst. Als een belijdenis voor jezelf en naar elkaar, naar de mensen om ons heen. We zeggen eigenlijk vanmorgen zonder God kunnen we dit niet. En we zullen straks bidden, Heere, helpt u ons. Wilt u uw zegen geven. Dat is de belijdenis van vanmorgen. En tegelijkertijd deze belijdenis is ook een eerbetoon. Aan die grote God. Zijn machtige wonderen. Die zijn zoon gestuurd heeft in deze wereld. Een eerbetoon aan God met die belijdenis. Wij zijn helemaal van u afhankelijk. Want als u niet werkt. Kunnen we stoppen vanmorgen. Heeft helemaal geen nut. Met alles wat we doen. En daarom zo'n markeringspunt voor onszelf, een belijdenis naar onszelf. Wij zijn van God afhankelijk en dat belijden we ook voor God. Maar soms moeten we dat wel leren. En moeten we dat opnieuw leren en telkens weer leren. En daarom komen we elke zondag samen in de kerk om dat te leren met elkaar. En luisteren we samen naar dit gedeelte, jongens en meiden. Er zijn weer kerkboekjes. Luister naar de vragen, ze komen terug in de preek. Want met dat leren komen we precies midden in dit schriftgedeelte wat de aandacht vraagt. Ook zij hebben wat te leren. Het leger van koning Joram en Jozefat en de koning van Edom. Eigenlijk zijn ze radeloos geworden. Ze hebben dagen doorgetrokken door de woestijn. 7 dagen lang. De koningen weet het niet meer. Joram brengt onder woorden van, ja, heeft God ons hier gebracht met 3 koningen om ons door de Moabieten te laten overvallen. Maar zo is het niet. Niet wat wij zien, maar wat God ziet. God houdt overzicht. God leidt de geschiedenis. God regeert. En God gaat op zijn doel aan, ook als het gaat om de geschiedenis van Israël. Toen, vandaag, evenzo in onze gemeente. Met de kerk van alle tijden en plaatsen waar wij dan een klein stipje op de kerkelijke kaart mogen zijn. Leidt Hij de hele geschiedenis naar dat grote doel dat zijn koninkrijk helemaal vol zal zijn. En daarom geeft Hij ons het woord en lezen we deze geschiedenis. Te midden van ons gebrek. Wat we zo onder woorden brachten in het gebed. We zijn eigenlijk met ons hart juist tegen God bezig. We hebben misschien niet altijd heel veel zin. Misschien jij ook niet, hè? Morgen catechisatie. Moet dat nou? Misschien die vraag al gesteld aan je vader en moeder. Dan zeg je, ja, moet. Om samen het woord te openen. Door ons gebrek heen. Dat zien we in deze geschiedenis. Wat is er aan de hand? Even het eerste, het gebrek. Zien we op 4 manieren. Om even wat helder te krijgen. We zien daar de geschiedenis. Koning Ahab is gestorven. Ahazia, zijn zoon, is zijn opvolger geworden. Maar die is snel gestorven vanwege ziekte. Hij heeft niet lang geregeerd. En toen kwam zijn broertje Joram. Die werd koning over dat 10-stammenrijk. Het volk van Israël. Ondertussen zat Jozefat al 18 jaar op de troon van het 2-stammenrijk. Een man die de Heere vreest. De mooie dingen staan van hem geschreven. Ook minder mooie. Hij is mens. Maar er gebeurt wat. Bij een wisseling van de koning, en dat was wel eigen aan de geschiedenis in die tijd. Als Moab wat te horen krijgt, Ahab is gestorven. Toen hebben ze gedacht, deze situatie moeten wij voor ons winst maken. Want dat moest de koning van Moab, die Meza, die moest wol brengen. Elk jaar. Van de lammeren en van de bokken. Die moesten ook mee, want die werden geofferd in de tempeldienst. Alles moest betaald worden. Die schaapherder uit Moab. Die koning, hij moest belasting betalen. We noemen hem, die staat Moab, een vazalstaat. Die was belastingplichtig aan het 10-stammenrijk. Maar nu met de wisseling van de wacht, van de nieuwe koning, heeft hij gezegd, ik stop daarmee. En laat maar kijken wat ze doen. En dan zien we gelijk het eerste gebrek in Israël. De inkomsten, dat is niet mis toch? Zo'n grote kudde hebben we niet, ook niet in Haafden. Met zoveel lammeren en zoveel rammen. 100.000. 200.000 bij elkaar opgeteld. De inkomsten zijn weggevallen. Het eerste gebrek in Joram's geschiedenis. Maar daar laat Joram het niet bij zitten. Hij neemt gelijk vervolgstappen. Hij stuurt bode naar Jozefat en zegt, kom, net als toen bij vader Ahab hebt u mij geholpen. Heeft u ons geholpen. We gaan op oorlogstocht om die Moab weer voor onze rekening te krijgen. Is goed, zegt Jozefat. Hoe gaan we? Nou, door Moab. Hè, dus door Edom. Moab, dat lag aan de andere kant van de Dode Zee. Samaria lag er net wat boven. Dus ze zijn langs de Dode Zee naar beneden gegaan. Door het land Edom. Om zo bij Moab terecht te komen. En toen waren ze met z'n drieën. Edom, die moest gewoon mee. Want die kon niet tegen deze twee koningen op. En zo hebben ze gereisd. Dagenlang. 7 dagen. En het volgende gebrek, het tweede gebrek, dient zich aan. Geen water. Sommige commentaren denken ze hebben misgerekend. Het was de vroege zomer. De zomer heeft zich eerder aangediend dan verwacht. En de wadi's waar ze zich bevinden, wat in het winter vol staat met regen, die zijn droog gevallen. Maar ja, wat doe je zonder water? Wat doe je zonder voedsel? Hoe kun je vechten? Er moet hulp komen, maar waar moeten we die zoeken? Het derde gebrek. Gebrek aan hulp. Van God zeg je ja, dat is nog maar de vraag jongens en meisjes. Want wat zegt Joram daarover? Hoe reageert hij? Hij geeft God de schuld. Dat zien we bij koning Joram. Hij deed al niet zoveel met God. Had wel de Baal weggedaan, maar die gouden kalven deden het nog. Maar ja, die zijn zo ver weg. Daar heb je niks aan. En met die God van Israël, daar had hij niks mee. Hij geeft God de schuld. Zijn we hier nou met 3 koningen om ons over te geven aan de Moabieten? Dat is de reactie van Joram. God de schuld. Hoe anders Jozefat. Die zegt, laten we God vragen. Laten we om hulp vragen. Is hier geen profeet? Joram wist dat niet, die koning. Maar zijn dienaren wel. Elisa was ermee opgetrokken met het leger. Waarom weten we niet, maar hij was erbij. En dan toch een vraag. Joram had wel in de gaten, als we dat niet doen, dan komt het zeker niet goed. dan wordt het onze ondergang. En dan zo staan ze bij Elisa, met een nood. Inkomsten weg, geen water en ze hebben hulp nodig. Daar is gebrek aan. En dan het antwoord van Elisa. Vers 14. Zo waar de Heere van de legermachten leeft, voor wiens aangezicht ik sta, als ik geen rekening met Jozef had, de koning van Juda, hield, dan zou ik u niet eens aankijken en u niet willen zien. Dat is het antwoord. En hij verder zegt, ga naar je eigen profeten, van je vader en van je moeder. Die helpen je toch altijd verder. Nee, Elisa is niet mis. We hebben Elisa al vaker ontmoet als de helpende profeet. Maar hier is hij een vertegenwoordiger van God die niet met zich laat spotten. Die zich niet voor het karretje laat spannen. Die zich niet laat gebruiken. Niet als de laatste hulp bij ongelukken. En zo laat Elisa merken. God is niet zomaar iemand. Ik sta voor zijn aangezicht, ik sta in dienst van hem. En laten we die les dan gelijk met ons meenemen vanmorgen. In onze gebrek, waar zoeken we het eerst of juist het laatst? Waar hebben we God voor nodig? En juist ook vanmorgen hebben we begonnen met, Heer, help ons. Zo aan het begin van de preek, het opening van het winterwerk. Wat juist in het teken staat van het werk van God en van zijn geest. Maar wil je dat? Of doen we het op onze eigen manier? Totdat er eens een gegeven moment komt dat we God wel nodig hebben. Dat zien we bij Joram. Jozef, wat is anders? Hij vraagt gelijk om hulp. Nou ja, gelijk. Misschien had hij al eerder hulp moeten vragen, maar nu is dat de enige mogelijkheid. En laten we die les meenemen, ook het komende winterseizoen in hoe leven wij voor God? Zijn wij zo toegewijd aan hem? Dat wij leven uit die gaven van God die hij ons geeft. Die hij ons geeft als Nieuwtestamentse gemeente, mogen we dat toch wel zo zeggen. In zijn Zoon, Jezus Christus. Is dat de basis? En daarom zijn wij van hem afhankelijk, omdat wij op Jezus zien. Want hij heeft alles volbracht. Hij is die machtige God, die God en mens, zoals we vorige week zondag horen. Die alles volbracht heeft voor ons mensen. Is dat ons verlangen? Is dat onze afhankelijkheid van morgen? Dan lijken we niet op Joram. Maar zijn we meer in de lijn van Jozefaat? Met onze gebreken, Heer, ik heb u nodig. Heel mijn leven. Ben je zo christen? En wil je ook zo... Christen worden. En dat begint hier, hè? Heel eenvoudig. Door je te laten leren door die open Bijbel. In onze gebreken. Alles van God te verwachten. Zo van hem te leven. Dat vraagt dan bekering, gemeente van morgen, voor ons. Onze dagelijkse levenspraktijk. Dat we niet de voetsporen van Joram gaan op een waarschuwing. Want dat is gebrek op gebrek. Oh ja, hij kreeg een milder oordeel van de koningenschrijver. Maar Elisa houdt hem wel de waarheid voor. God laat zich niet gebruiken. Dat is de grote lijn. En met dat Elisa dat gezegd heeft, dient het vierde gebrek zich aan. Bij Elisa zelf. Nee, hij is niet altijd de vredige profeet, zei ik al. Die altijd helpt. Maar hier moet hij het woord van God spreken en hij is er kapot van. De concentratie is weg. En hij heeft rust nodig. Door de muziek. Ik ga daar niet te diep op in, maar ik dacht wel zo in de voorbereiding. Aan de ene kant, wat een troost is het, die grote profeet, hij heeft het niet altijd in de vingers. We zagen dat al eerder. Maar hij wijst ons vanmorgen wel de weg. In die rust God te zoeken. Neem dat eens mee, ook als leidinggevende. De clubs, zonder school. Vrouwenvereniging. Ouderenkring. Mannenvereniging. Amtsbroeders. Een aansporing om in die rust het van God te verwachten. En tegelijkertijd ook een bemoediging, want wat doet God? Hij laat ze niet zitten. Joram niet, Jozefat niet en ook zijn knecht Elisa niet. Dat brengt ons bij het tweede, die opdracht. Want wat de genade van God gaat hier dan schitteren. Het echt niet verdiend hebben, die Joram. Die was nog bezig met de kalverdienst in dan in Bethel. Hij heeft de zegen aan een ander gegeven. Zoals dan vroeger zeiden, de zegen verbeurt. Een ander weggedaan. Maar wat doet God? Hij neemt de reden uit zichzelf, toch? Die machtige, prachtige uitdrukking. God neemt de reden uit zichzelf, niet uit ons. Maar hij gaat verder, want zijn koninkrijk moet gebouwd worden. Hij volvoert zijn raad. Hij gedenkt aan zijn verbondsbelofte die hij gedaan heeft aan Israël. En dat op een verrassende manier, want God is altijd verrassend. Als je het woord opendoet in je leven, dan is ineens daar de hand van de Heer. En dan klinkt de opdracht in vers 16. Zo zegt de Heer, maak dit dal vol geulen. Met daarbij de belofte dat die vol zullen komen zonder logische weersomstandigheden. Het gaat niet regenen, het gaat niet waaien en toch, ze zullen vervuld worden. Graaf geulen, gaten, zoveel mogelijk. Dat landschap vol geulen is, zo zegt het Hebreeuwse woord. En dan moet je realiseren, 7 dagen gelopen, hè, die soldaten. Die mensen waren niet meer topfit. Die waren misschien al slecht geworden van de warmte en van uitdrogingsverschijnselen. Wie zal het zeggen? En nota bene ook nog in oorlogstijd. De Moabieten staan aan de grens. Maar ze moeten zich inzetten in hun gebrek. Ze moeten graven in die wadi. En dat zal geen gemakkelijke grond zijn geweest. Wat is nat is geweest, dat is uitgehard. Vastgebakken door de zon. Maar ze gaan. Ze moeten. Lijkt een beetje op die geschiedenis van 2 Koningen 4. Hè, die vrouw met die lege kruiken. Dat is niet te snappen en toch te gaan. Ze zetten zich in. Ze gaan aan het werk. Omdat God het gezegd heeft. Met die belofte dat God op zijn manier voeding geeft voor mens en dier. Zo geeft God antwoord, jongens en meisjes. Waarom moesten ze graven? 2 antwoorden. Ze worden gevoed en straks zullen we zien, ze worden beschermd. Voeding en bescherming. Gemeente, mag je dit principe nou eens toepassen op het gemeentewerk? Ook van de komende periode. Als God tot ons spreekt, onderzoek de schriften. Ga daarin graven. Dan zal ik je voeden. Dat wij in ons gebrek dus moeite moeten doen. Van het niet hebben en niet altijd begrijpen en toch doorgaan. Want God zegt graven. in je tijdsgebrek. Hè? Want we hebben allemaal wat, hè. Een agenda loopt vol. Toch tijd te maken. Dat is de opdracht van morgen. In mijn studeerkamer stond een gebed. Dat hangt daar het bordje van Maarten Luther. Die zegt, en eigenlijk is dat altijd weer een aanklacht als je dat bordje leest. Ik heb vandaag veel te doen en daarom moet ik vandaag veel bidden. Dat is een typische Luther uitspraak. In onze gebreken, in al onze bezigheden, die moeite inzetten om te graven. Net als die mannen daar in het dal, zo tegen de grens van Moab. En het voelde misschien wel nutteloos voor die mannen. Misschien voelt dat voor jou ook soms nutteloos. En je hebt er niet zoveel aan en je haalt er niet zoveel uit. Nee, die mannen haalden alleen maar grond uit die geul. Meer niet. En de vijand ook nog eens voor de deur. Zo vandaag toch? Vijanden voor de deur die ons hart willen veroveren om ons bij dat woord vandaan te houden. En daarom, gemeente, mag dat al ons onderstrepen, die keuzes te maken. Wat is goed voor uw leven? De gemeente, daarbij zeg ik nog iets, juist ook uit eigen ervaring. En misschien, dat zal ook uw ervaring zijn, als je bezig bent met de schriften, dan ga je ook bezig zijn met jezelf. Gegraven in jezelf. En dan word je geconfronteerd, nog meer geconfronteerd, met je eigen gebrek. En dan kom je jezelf weer tegen. Maar door dat graven gaan we ook steeds meer zien van God. En van het geloof. En in die spanning komen we toch samen, ook in het komende winterwerk. De ene kant je eigen nood en die vijand die aan de deur staat. De andere kant die heerlijkheid van God, die belofte woorden die Hij gegeven heeft. En dat vraagt inspanning, inzet, aan het werk te zijn. Want we willen allemaal christen zijn, maar willen we het ook worden met heel ons bestaan? Dat is de vraag, toch? Hier wordt ons de weg van de middelen gewezen, mag ik het zo zeggen? Daarom ben jij straks welkom op de zondagschool en de clubs komende weken. Daarom jij bezig, welkom op de catechisaties en de clubs op de vrijdag. U bent welkom op de mannenvereniging, de vrouwenvereniging, de ouderenkring. Daarom die roepstem vandaag. En dan kunnen we dat een dooddoener neerleggen. Ja, maar daar zit het toch niet in. En ik ben geen verenigingsmens. Maar bent u dan wel bezig met graven dan? Om dat woord te openen en zo te graven in dat woord. En dan kun je zeggen, ik kan me niet bekeren. Dat is ook nog een dooddoener. Dat is helemaal waar. Maar ik las bij de Engelse bisschop Ryle de volgende uitspraak. Ik geloof, zegt hij, dat niemand om zijn bidden zalig zal worden. Maar ik geloof niet dat iemand zonder gebed zalig wordt. Toegepast op het winterwerk. Ik geloof dat niemand om zijn gebruik van al die middelen van dat graven in het woord en het bidden en het gesprek zalig zal worden. Maar ik geloof niet dat iemand zonder het gebruik van die middelen zalig zal worden. Want God maakt zich toch bekend door deze middelen. Hij wil ons juist leren. En daarom moeten we al die gelegenheden toch tot ons nemen en meenemen in ons leven. Om zo het woord te openen en te graven. Daarom die opdracht. Wees erbij waar het woord open gaat. Brengt ons bij het derde. De vervulling. Want de volgende morgen als men wakker wordt, dan zijn die geulen nog steeds leeg. En ineens, jongens en meiden, wat zien we dan gebeuren? Daar komt dan eens een waterstroom uit de bergen van Edom. En die stroom gaat maar door. Daar moet je over verbazen, want het is kurkdroog was het al. Hè? Dat water zakte niet weg in het zand, zou je kunnen verwachten. Maar het water was zoveel dat die stroom maar doorging. Totdat ze dat in het dal kwamen waar zij waren. En al die gaten, die geulen, die waren vol met water. Wat een wonder. Hadden we nooit gedacht. Bijna bezweken, notabene in oorlogstijd. Maar er is weer fris vers water in de woestijn, notabene. De inzet werd beloond. Weet je wat God dan zegt? Door de mond van Elisa. Het is eigenlijk maar een kinderspel. Gering. Het stelt niets voor. En wij verwonderen ons toch. Of is dit geen wonder voor u? Wat hier gebeurt. En laat dat dan de verkondiging zijn ook vanmorgen. Als we die opdracht horen aan het werk. Maar dat doen we niet zomaar. Want we dienen een levende God. Die zo machtig is. Die zo groot is. Dat hij ondanks onze ontrouw vol van barmhartigheid is. En over ons ontfermt. En zijn genade verheerlijkt. En ons laat zien dat hij dwars door onze onmogelijkheid heen mogelijkheden schept. En laat hij zien dat hij een God van genade is, elke dag weer. En dat wordt nog eens onderstreept. Juist omdat, als we net op het tijdstip. Kijk, het was natuurlijk groot geweest als we 's morgens wakker zijn geworden, rond een uur of zes door het licht werd. En ze zagen, alles is water daar in die woestijn. Al die geulen vol. En dat doet God ook bij tijden, soms in het geheim. Is daar ineens hulp of zorg of liefde? Je weet niet eens hoe, maar God voorziet. Maar hier in dit gedeelte laat God het helemaal open zien. Rond de klok van 9. Want het zegt het woord. En het gebeurde de volgende morgen omstreeks de tijd dat men het graanoffer brengt. Daar moeten we even de vinger bij leggen. De tijd van het graanoffer, het morgenoffer. Waar eerst het brandoffer werd gebracht. Die koe die helemaal verteerd werd, werd daarna een bak met meel bij elkaar gebracht. Met olie doorheen en wierook en wat zout erbij. Het spijsoffer werd gebracht. En dat was de belijdenis van een volkomen heilig leven. Voor de naaste en voor God. God had gezegd in dat spijsoffer, daar mogen geen dotjes meel in zitten die niet goed gemalen zijn. Daar mag ook geen zuurdeeg in zitten wat van oud is. Daar mag ook geen honing in zitten, dat zou heel dat proces afbreken. Het moet zuiver en het moet rein zijn. En zo heeft de priester geofferd daar in Jeruzalem. Rond een uur of 9. In die heiligheid, in die toewijding aan God. En als we dat zien, de gemeente, dan gaan onze gedachten toch gelijk verder. Want als we aan offers denken, dan denken we altijd gelijk, ja toch, aan de Heer Jezus. En zien we iets van de heiligheid en de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Hij heeft zijn leven volkomen opgeofferd als een graanoffer. Alles wat hij deed was tot eer van God. En zo heeft hij zich gegeven tot heiliging van ons leven. Van vernieuwing en zaligheid. Zodat wij ook in die heiligheid, in die zuiverheid mogen leven. En op dat moment wordt het leven vervuld van de soldaten. Met nieuwe voeding. Ja, dat is een diepe lijn, toch? Want dan komen we weer in de kernen van ons geloof. Dan zien wij de Heer Jezus Christus voor ogen. Ook in het gebruik van de middelen. We kunnen graven tot we in ons wegen. Maar als we niet letten op Jezus, heeft het geen nut. Maar door Jezus gaat het woord van God open. Komt het tot leven. En gaan we zien wat hij gedaan heeft. En worden we juist met hem gevoed. Door hem gelaafd. Door hem verzadigd. Wordt ons leven herboren door de kracht van de geest. En laat dat ons verlangen zijn. En laat dat onze inzet zijn. Ook in de komende winterwerkperiode. Om samen te leven van dat wat God ons geeft. Om samen het gezicht te richten op de Heer Jezus Christus. Hij die voor ons de weg gebaand heeft. Hij die zijn leven gegeven heeft om ons te vervullen. En dat wij zo ook door al het onderzoek door de schriften ons leven vernieuwen. En zo met elkaar een christelijke gemeente mogen zijn. En dan komt de vraag naar ons toe. Hoe staat u nou in het leven? Bekeek het in de spiegel van Joram, hè? Zo niet. Dat is ten kwade, ten oordeel. Maar zie hier, wordt ons iets getekend van de Heer Jezus. God wijst ons daarop. En daarom, wie is Jezus voor u? Wil je zo van hem leven? Wil je zo op hem lijken, zo christen zijn en christen worden, steeds meer en meer. Moest denken aan het oude kinderlied. Ik hoor zo graag, al ben ik jong, hoe mij de heiland mint. Nou, daarom moet je er zijn, toch? Daarom moet het woord open. Want als je niet door hem laat vervullen, dan wordt het niets, toch? Dat zagen we toch bij Joram. Ook al lijkt heel wat, hij was best een mooie grote koning. Maar toch. Elisa zegt zo niet. Maar alleen in de weg van het geloof. In het ontvangen van wat God ons schenkt. En daarom het laatste nog even kort. Die vijanden, want die waren er nog steeds. Die toegift in de Moabieten hebben gedacht. Kijk eens, daar zijn ze, die vijanden. En toen kwam het zonnetje op de volgende dag. Of een paar dagen later. En het was wat morgenrood. In het water kleurde bloed. Ze dachten, ja nee, nu hebben we onze kans. Ze hebben elkaar gedood. Maar ze hadden niet met God gerekend. En dan zien we weer die dubbele gift. Ene kant de versterking, de voeding en tegelijkertijd de bescherming en overwinning. Ze worden verslagen. Het leven van Moab wordt verruineerd. Putten dichtgemaakt, velden kapot gemaakt. Muren kapot, steden kapot. En zo geeft God de overwinning in die strijd. Er valt natuurlijk veel van te zeggen. De tijd leent zich daar niet voor. Maar laten we wel deze lijn doortrekken vanmorgen. Als God ons de opdracht geeft om in zijn sporen te gaan. Dan schenkt hij daarmee alles. Voeding en bescherming. Maar hoe gebeurt dat dan vandaag? Nou, heel eenvoudig, jongens en meiden. Heel eenvoudig. Hoe beschermt God ons vandaag? Daarvoor heeft hij nou de Bijbel gegeven. Zoals de geulen toen de mensen beschermde in eerste instantie. Zo geeft de Bijbel ons bescherming. En daarom zijn we ook altijd met de Bijbel bezig. Niet zomaar omdat het moet, maar omdat daar ons leven ligt. Daar onze bescherming ligt. En dat we ons door de Bijbel ons moeten laten leiden. En dan leer ik van de Bijbel wat ik moet doen. Dan kom je niet op gevaarlijke plaatsen. Dan kom je niet op plaatsen waar je verleid wordt. Als je gehoorzaam bent aan het woord van de Heer. Als je bezig bent met zijn woord en met zijn dienst. En bezig bent om de middelen te gebruiken. Dan wordt je leven verrijkt. Als ik de Bijbel open, dan leer ik ook wie God is. Als het dan moeilijk wordt, Als er dan vijanden op mij afkomen, dan weet ik waar ik moet zijn. Gelijk. Niet de laatste hulp, maar de eerste hulp. Mag ik het zo zeggen? Gods hulp inroepen. Dan lees ik de Bijbel en dan leer ik wat de boze allemaal doet. Hij die vijand van God en van alle christenen. Die altijd naar de bezig is om mij te verleiden met stomme praatjes en met halve waarheden en met fijne gevoelens. Maar de Bijbel leert het ons al. Laat je niet door hem leiden. Je bent voorbereid voor de strijd. De geestelijke strijd. Zo leer ik om met de Bijbel te strijden. Paulus noemt de Bijbel het zwaard van de geest. Van de week bij de bestuur van de zondagsschool lazen wij Matthäus 4. Daar zien we precies dat de Heer Jezus dat ook doet. Hè? In die strijd tegen de vijand. Al zo staat er geschreven. U zult de Heer uw God niet verzoeken. En daarom is het zo nodig dat wij de Bijbel kennen. Dat we weten wat God gezegd heeft, zodat we met dat woord kunnen strijden. En daarom des te meer noodzaak, ook voor ons leven van alle dag. Om ons juist te laten leiden door het woord van God. In die levende verbinding met de Heer Jezus. Dat vlees geworden woord, die de strijd overwonnen heeft, maar in het achterhoede gevecht er nog soms grote slagen kunnen vallen. Dat zien we ook hier bij Moab. Als zelfs kinderen worden geofferd om God te tarten. Want dat is het toch? En daarmee ging Israël weg van Moab. En zo staan we ook vandaag in de strijd toch? Want er gebeurt zoveel, te veel om op te noemen, wat tegen God ingaat om het christelijke gemeente ten onder te brengen. Maar hier vind ik bescherming in het woord van God. En zo klinkt de roepstem vandaag. Komt hij naar ons toe? Waar moeten we mee bezig zijn? Ieder op zijn eigen wijs. Als kind en volwassene. Als jongere. Maak gebruik van de middelen. Zo wordt u een christen, want God werkt door het woord heen. En zo bent u een christen. En dit alles doen wij in die verwachting. Dat God zijn zegen geeft, want hij heeft het beloofd. En dan kunnen we het zien. Zullen we het zien. En zullen we zingen. Dat u, o God, onze levensbron bent. En in uw licht zien wij dan het licht voor ons leven. Amen. Psalm 36 vers 3 is dat, wij willen dat samen zingen. Bij u Heer is de levensbron, uw licht, dat klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36 vers 3. jongens en meisjes, kijk nog even de vier vragen die in het kerkboekje stonden vanmorgen. Was het verschil tussen Joram en Jozefat? Joram geeft God de schuld en Jozefat vraagt om hulp. Waarom moest men graven? Twee antwoorden: voor voeding en bescherming. Hoe moeten wij vandaag graven? Bezig zijn met de Bijbel. Want God beschermt door een wonder het volk. Hoe gebeurt dat vandaag? Nou, door het Bijbels getuigenis worden wij beschermd. Leren wij van God. Laten we samen de Heer danken en bidden. Wij doen voorbeden voor Diana Bambacht, die afgelopen week geopereerd is. We bidden om zegen ook, waar opnieuw de operatie moest plaatsvinden. Wij bidden ook voor het komende winterwerk en danken de Heer ook voor de gemeentemiddag van gisteren. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heere, grote, eeuwige God, bij u, Heere, is de levensbron. En uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Ja, in onze gebrek wilt u spreken, geeft u opdrachten om te doen wat u vraagt, uw woord te onderzoeken. Telkens maar weer om te ontvangen wat u beloofd hebt. En Heere, dan zien wij daar in uw genade schitteren. Dat wij uw woord mogen hebben. Op zoveel verschillende manieren. Op onze telefoon. In de verschillende vertalingen. Met allemaal uitlegboekjes erbij. Wat een zegen. Wat een zegen dat we het in vrijheid mogen doen. En dat u in onze gebreken. In onze zonde, juist uw genade verheerlijkt. En onze middelen geeft van het woord en van de gebeden, van de sacramenten. Wij danken u daarvoor. En zo ligt het winterwerk voor ons. Dan is ons diepe verlangen, laat dat in ons hart zijn, om zo aan uw voeten te zitten. Ook al kost dat soms moeite. Spreek dat niet vanzelf. Om te graven. En dat u dat vervult. Wij willen graag graven en gelijk dat het water naar boven borrelt. Maar ook dat is niet altijd het geval. Ze moesten wachten. We moeten zien op Jezus Christus. Op dat offer, juist op tijdens het morgenoffer gebeurde het. En zo wordt ons toch de weg gewezen om te zien op u alleen. En zo te graven. En zo te ontdekken dat u vol van genade, ontferming bent. Tegelijkertijd zo rechtvaardig dat u zich niet zomaar laat gebruiken. Alsof wij u in de vingers zouden hebben. Heere, leer ons prioriteiten te stellen. Die keuzes te maken. Voor ons hart en voor ons leven. Heere, zo bidden we voor elkaar in onze zorgen en ziekte. En verdriet, als operaties geweest zijn. Heer, in bijzonder denk ook aan Diana. Ik dank u dat alles goed mocht verlopen. Laat ook tot zegen mogen zijn voor haar welzijn. Wilt u haar ook daarin sterken. Heer, gedenk anderen die te kampen met zorg. Met ziekte en onderzoeken. Met uitslagen die weer verwacht worden. Heer, u weet alle dingen. Heer, zo bidden we voor elkaar. In onze zorgen en moeite. Wij danken u ook voor de vreugde die u geeft. De verjaardagen die gevierd mochten worden bijvoorbeeld deze week. Al het goeds wat we van u mogen krijgen. Ook als christelijke gemeente. Wij denken dan ook aan de gemeentedag gisteren. De gezelligheid, het vele eten. En al het goeds wat we daarin met elkaar mochten ontvangen van u. Heer, bent u goed voor ons. Wij danken u dat wij de mogelijkheden hebben, een kerkgebouw, een hoeve, een pastorie waar de dominee mag wonen. En al die financiële mogelijkheden. Heer, dat is ook een gave van u. Dat kunnen wij niet creëren, al denken we dat soms. Dat we het samen doen, maar Heer, het is toch alles aan uw zegen gelegen. Heer, wij zijn mensen, maar u gaat door. Ook met uw gemeente, en wij danken u daarvoor. En daarin zijn we ook afhankelijk van u. En daarom bidden we juist zo vanmorgen, wilt u tot ons spreken. Dat we uw stem mogen horen. En dat we telkens weer uit de Bijbel opengaat en al die verschillende verenigingen iets van u mogen zien. En dat wat we gekregen hebben weer aan anderen mogen doorgeven. Opdat uw gemeente ook hier in Haafden gebouwd mag worden. Heer, wij bidden voor onze kinderen. Zegent u ze, Heer. Met alles wat zij meemaken. Op school en thuis. Maar Heer, zegen ook op de zondagschool straks. Zegen op de clubs. Al de verschillende mosterdzaadje. Mirjam, Benjamin en Gideon. Heer, wilt u ze nabij zijn? Dat het gezegende avonden mag zijn. Heer, we bidden voor onze jongeren. Ook op hen komt veel af. Steeds meer en alles moeten ze bijhouden. En er wordt een strijd gevoed om hun hart. Heer, geef dat ze rust bij u mogen vinden. En laat dan ook de tienerclub en de 16PLUS en de 3xH tot zegen mogen zijn voor hen. Als het woord open gaat en als we elkaar mogen ontmoeten. En daarin elkaar ook tot hulp mogen zijn. Zegen de catechisaties. Heer, dat we samen zo mogen luisteren naar uw woord om te leren wat u ons wil vertellen. Heer, zegen alle leidinggevende. Als we tegenop zien of naar uitzien. Heer, in alle dingen, we hebben toch u nodig. Heer, we bidden voor onze ouderen. De volwassenen. De mannenvereniging, de vrouwenkring. De ouderenmiddagen. Heer, zegen ook al deze inzet en allerlei bijzondere momenten in het jaar. Heer, wilt u het alles doen zegenen? Heer, zegen de commissies die we mogen hebben, verzending en evangelisatie. De verkoopcommissie, ook als deze week de slaatjesactie zal zijn, dat ook tot zegen mag zijn, samenbindend, maar ook tot opbouw van de gemeente, ook in financieel opzicht. Heer, zegen de ambtsbroeders. De ouderlingen die op bezoek gaan. De diakenen die mensen spreken. De kerkrentmeesters die beheer mogen hebben over de stoffelijke zaken. En tegelijkertijd wel eens de geestelijke zaak, want het gaat toch om uw dienst. En daarom is ook uw zegen nodig, Heer. Wij bidden in het bijzonder ook voor hen. We bidden voor de mensen op de achtergrond. Schoonmaken en administraties. Het onderhoud. Het gebeuren moet. Beheer van de hoeven. Heer, dat alle inzet tot opbouw mogen zijn. En Heer, zo mogen we een kleine stip zijn op de kaart van uw koninkrijk. Wij bidden. Laat uw wereldwijde kerk tot zegen mogen zijn. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Bewaar en vermeerder uw kerk en uw werk, Heer. Behoud dat in het leven, in het midden van de jaren. Juist ook voor hen. Die verdrukt worden en vervolgd. Waar zorgen zijn en waar pijn is en verlies. In al de verdeeldheid, ook in ons land. Heer, wij bidden, o God, wees genadig. Heer, zegen ook het werk van uw koninkrijk door het zendingswerk. We denken aan de familie Vrij, die wij mogen ondersteunen. Heer, zegen ook hen. En zegen de gelden die we elke zondag weer op mogen halen voor hun dienstwerk. Zegen het werk onder het Joodse volk, de beminden om der vaderen wil. Dat de schellen van de ogen zal afvallen en ze mogen zien dat u die machtige God bent, die in een droge woestijn het water in de geulen brengt, om het volk tot leven te brengen. En zo bent u gekomen in de dor en doodheid van de geschiedenis en heeft in de volheid van de tijd uw Zoon gegeven. Zo'n God bent u, vol van genade, ook voor hen. En daarom bidden we, Heere, laat het zien. Heere, zo danken wij u voor al uw zegeningen. En wij bidden u, gaat u met ons op deze dag. Dank voor uw woord. Dank voor wie u bent, o God van alle genade. Wij prijzen u en loven u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente willen tenslotte gaan zingen uit Psalm 61, vers 3, 4 en 7. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelofte en beden gehoord. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven, uw majesteit. Laten we samen zingen ook over de geloofspraktijk. Psalm 61, vers 3, 4 en 7. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede met u dragend de zegen van God, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.